Geliefden in de Heer Jezus Christus, laten we de schrift openen bij Psalm 137. En de tekst die wordt ook via de beamer op het scherm gezet. We lezen daar als volgt. Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij als wij Sion gedachten. Aan de wilgen, aldaar hingen wij onze citers. Want daar begeerden zij die ons gevangen hielden van ons een lied, en zij die ons mishandelden vreugdebetoon. Zingt ons een der liederen van Sion. Hoe zouden wij des Heren niet zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Mijn tong kleven aan mijn verhemelte, als ik u er niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef, boven mijn hoogste vreugde. Reken, o Heere, de kinderen Edoms, de dag van Jeruzalem toe. Hun die zeiden, breekt af, tot op de grond ermee. Gij dochter van Babel, ter verwoesting bestemde, gelukkig hij die u zal vergelden, hetgeen gij ons hebt aangedaan. Gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren. En dan lezen we nog van 1 Korinthe hoofdstuk 7, vers 29 tot 31. Dit bedoel ik, broeders. De tijd is kort. Ten slotte laten zij die een vrouw hebben, al zijn als zonder vrouw, die wenen, als weenden zij niet. Die blijde zijn als waren zij niet blijde. Die kopen als zouden zij er niets van behouden. Die van de wereld gebruik maken als zouden zij haar niet ten einde toe gebruiken. Want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen. En mogen de Heere zijn woord zegenen in ons hart. En mogen zijn woorden zijn als lava die de gemeente in de vuurgloed zet. At the Rivers of Babylon is een tijd een tophit geweest in de jaren 70, gezongen door zangeres Boni M. Het kan verkeren, een oude psalm, tot tophit gepromoveerd in onze moderne tijd. Al kun je daar wel gemengde gevoelens bij hebben. Dat zo'n lied zo populair wordt, zal onder andere te maken hebben met het melancholieke karakter ervan. Die psalm die ademt heimwee. Wie heeft er niet bij tijd en wijle gevoelens van heimwee? Dat weet meestal wel de gevoelige gebieden in de mensenziel te raken. En het is inderdaad een prachtige psalm. En zoals ik later hoop aan te tonen, ook een psalm voor ons in deze moderne tijd met hele actuele thema's. Die eerste 6 verzen, wat raken die niet alleen bij Joden buiten Israël die elkaar toewensen volgend jaar in Jeruzalem, maar ook bij ons christenen uit de heidenen, wat raken die verzen gevoelige snaren. Bij Sion en Jeruzalem denken we immers toch aan het hemels leven. Het leven in het paradijs, het leven dicht bij God. Waar is het nou beter toeven dan in zijn nabijheid? Het thema voor vanochtend, dat is bezitten als niet bezittend. Christen zijn is pelgrim zijn, aan de hand van de pas gelezen schriftgedeelte. En Psalm 84, die we nu ook nog lezen, zingt ook van het leven dicht bij God. Wat voor een vreugde dat geeft. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt. Uw altaren, o Heere der Heerscharen. Mijn koning en mijn God, welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven u gestadig. Psalm 137, een psalm die ook nogal wat vragen oproept. En dat door die laatste verzen van de psalm. De psalm eindigt met een vervloeking die volgelingen van Jezus zou kunnen verbijsteren. Ik heb bewust die verzen er ook bij gelezen, want ze horen erbij. Men kan zeggen, we betreden hier gevoelig terrein. Ja, een mooie Bijbel hebben jullie, christenen. Is die Bijbel ook niet een bloederig boek? Wou iemand nog beweren dat de God van het Oude Testament een God vol van liefde is? Men zou die psalmdichter wel tegen willen werpen, met alle respect, broeder, maar aan het eind slaat u toch wel wat valse tonen aan. Zulke uitspraken, als gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren, brengen ons als christenen toch in ernstige verlegenheid. Geen tekst om op te nemen in een evangelisatiefoldertje. Hoe geven we hier nog een beetje een verantwoorde christelijke draai aan? Laten we in elk geval vaststellen dat wat het oordeel over Babel betreft, de psalmdichter in goed gezelschap verkeert. Niemand minder dan Jesaja heeft in min of meer dezelfde woorden over Babel geschreven. En dan gaat het om een profetie. Uit Jesaja hoofdstuk 13, ik lees daar een paar verzen. De God spraak over Babel, die Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft. Ikzelf heb mijn geheiligden een opdracht gegeven. Ook heb ik mijn helden tot voltrekking van mijn toren geroepen, mijn van overmoed juichenden. Hoor een gedaver op de bergen als van veel volk. Hoor een rumoer der koninkrijken van verzamelde volken. De Heere der Heerscharen monstert een krijgsheer. Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels. De Heere en de werktuigen zijn de gramschap om de gehele aarde te verderven. Ieder die men vindt zal doorstoken worden en elk die men grijpt zal door het zwaard vallen en hun kinderen zullen voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen geplunderd en hun vrouwen geschonden. Aldus Jesaja. We worden hier herinnerd aan de wreedheid van de oorlog in die tijd. De tekst wil niets anders zeggen dan dat de machten van het kwaad totaal doorbroken zullen worden. De formulering van deze tekst mag ons als mensen en als christenen tegen de borst stuiten, maar laten we niet vergeten dat wij in deze en de vorige eeuw te maken hebben gehad met gaskamers, genocide op grote schaal, abortus en kinderporno. In de psalm wordt zo het oordeel afgeroepen over Edom en Babel. Wij laten het oordeel graag over aan God. Wij proberen, zoals Jezus ons geleerd heeft, onze vijanden lief te hebben. Wij proberen het kwade te overwinnen door het goede. Wij wreken onszelf niet, maar laten de wraak over aan God, die in Christus op zijn wijze alle machten van het kwaad volledig zal vernietigen. En Babel, het trotse Babel, zoals het boek Openbaring laat zien, staat zeker op de nominatie om vernietigd te worden. Aan de hand van de volgende drie punten zou ik over deze psalm en de thema's in deze psalm na willen denken. Allereerst de Joden in Babel. In de tweede plaats hoe als christenen te leven in een Babelcultuur. En dat is het belangrijkste onderwerp deze morgen. En dan in de derde plaats heimwee en verlangen naar Jeruzalem. Om te beginnen iets over de Joden in Babel. Ik moet kort iets zeggen over de omstandigheden waarin deze psalm geboren is. In de volgende sheet worden wat dingen gezegd. Psalm 137 is dus een klaagzang van de Joodse ballingen die naar Babel verdreven waren. In 597 voor Christus vond onder koning Jojakin de eerste deportatie plaats van ongeveer 10.000 personen. Toen gingen vooral de edelen, zoals Daniel, met zijn vrienden. En in de 10 jaar daarna volgden nog meer deportaties tot 587 voor Christus, toen Jeruzalem onder koning Zedekia met de tempel volledig werd verwoest. De Edomieten, die in deze psalm worden genoemd, die hadden de Chaldeese overwinnaars een handje meegeholpen om de stad af te breken. We weten dat niet uit de verhalen van koningen en kronieken, maar wel uit de verschillende onheilsprofetieën over Edom. Ik laat even een aantal teksten zien. Ik lees ze verder niet, maar dat is om aan te voor degenen die dat thuis na willen lezen. Uit Ezechiël 25, Jeremia 49, Obadja 1, Amos 1, Jesaja 34. Oordeelsprofetieën over Edom. En daarin kun je dus lezen hoe die Edomieten part hebben gehad aan de verwoesting van Jeruzalem. Aan de rivieren van Babel, daar zijn ze ver van huis, van de heilige stad en van het heilig huis van God, waar ze altijd de geborgenheid van een nabije God mochten ervaren. Jeruzalem is thans een verwoeste stad en de tempel van God is één grote puinhoop. Er is alleen een diepe heimwee in de harten. En daar zitten ze dan, 70 jaar lang. Zo lezen we het in 2 Kronieken, hoofdstuk 36. Ballingen aan de brede stromen en kanalen van Babel, zoals het net ook op de sheet te zien was, tussen de Eufraat en de Tigris. Aan de rivieren de Kebar, aan de vloed Ulai. Dat waren kanalen die Eufraat en Tigris verbinden en die zorgen voor de vruchtbaarheid van het land. En de stromen zijn de plaats waar men tot rust komt en waar de gedachten zich vermenigvuldigen. Daar kunnen de Israëlieten nadenken en hun tranen de vrije loop laten. Heimwee naar vroeger. Nu werd door hun folteraars ook nog van hen verwacht dat ze liederen van Sion zouden zingen. De Israëlieten stonden in het oude nabije oosten bekend om hun zangkunst. Zoals de volgende sheet laat zien, of dia. We weten dat namelijk onder andere uit het zogenaamde Taylor Prisma. Dat is dat, wat je hier, dat groene zuiltje wat je hier ziet met onleesbare tekens. En daarop staat een verslag van Sanherib, hoe hij koning Hiskia opdroeg om zangers en zangeressen te leveren. En dit prisma, dat is dus door de Britse generaal Taylor in 1830 in de stad Nineveh gevonden. Men wilde in Babel graag vrolijke Sionsliederen zingen, zoals ze vroeger gezongen werden in de tempel te Jeruzalem. Geen klaagliederen, maar lofliederen. En van een andere Assyrische afbeelding weten we dat Joodse gevangenen door soldaten bewapend met een knots werden gedwongen om te zingen. Maar het komt deze Joden hier in Babel als totaal ongepast voor om daar in de ballingschap een lied van de Heer te zingen. Dat zou toch zijn als het werpen van parels voor de zwijnen. Alsof ze zich in Babel thuis voelden. Wij zijn weliswaar hier, maar ons hart is daarginds in Jeruzalem. Daar horen we. Wij vertikken het om op te gaan in het leven in Babel, zeggen ze eigenlijk. Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Als ik Jeruzalem vergeet, dan mag mijn rechterhand mij in de steek laten, zodat ik geen harp meer kan bespelen. Als ik Jeruzalem vergeet, mag mijn tong aan mijn gehemelte vastkleven, zodat ik geen geluid meer geven kan. Jeruzalem is te verheffen boven het hoogste van hun blijdschap. Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, van Sion gescheiden te zijn, Dat betekende gescheiden te zijn van God. De bron van alle leven en vreugde. Nieuw Testamentisch gezien spreekt het ook van een verlangen naar de eerste liefde. Is jouw eerste liefde al bekoeld? Laten we het zingen met de dichter van Psalm 116. God heb ik lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Laten we het onszelf voortdurend toeroepen, indien ik u vergeet, o Jeruzalem. Dan willen we nadenken over hoe we als christenen leven, zullen moeten leven in een Babelcultuur. En Babel is vanaf Genesis tot en met Openbaring voortdurend het beeld van een gode vijandige macht. En het begint al in Genesis 11 met de torenbouw. En we lezen dat in vers 6. We komen daar het zogenaamde Babelmotief tegen. Nu zullen de mensen gaan doen wat ze denken te kunnen doen. Alles wat ze kunnen maken, gaan ze maken. En zo hebben ze ook de toren van Babel willen maken. En de volgende dia is een schilderij van Pieter Bruegel, die daar zijn fantasie op heeft losgelaten. Alles wat ze kunnen maken, gaan ze maken. De mensen wil zichzelf volmaken en zichzelf verwerkelijken tot in het oneindige. En het resultaat is dat we nu in deze tijd geconfronteerd worden met de allergrootste en allerlaatste vragen van leven en dood op wereldschaal. Het besef moet levendig worden dat we in en door de technische ontwikkeling geconfronteerd worden met dreigingen van apocalyptische dimensies. Egbert Schuurman, hij is emeritus professor in de techniek en de filosofie en op dit moment lid van de Eerste Kamer namens de ChristenUnie, spreekt over onze huidige wetenschappelijk-technische cultuur als een Babelcultuur. De westerse mens is deze wereld steeds meer gaan bezien en ook vervolgens gaan beheersen alsof God er niet is. En alsof God geen bemoeienis met deze wereld heeft. Op eigen kracht, naar eigen inzicht en overeenkomstig eigen goeddunken handelt die westerse mens. En de enige juiste en beslissende criteria voor zijn handelen zijn materiële welvaart, de hebzucht en de technische prestatiedwang geworden. De Babelcultuur is in deze geloofsbelijdenis te typeren. Dubbele punt. De techniek is eeuwig en onvergankelijk als God de Vader. Zij verlost de mensheid als de Zoon. Zij verlicht ons als de Heilige Geest. Aldus Schuurman. Het Rijk van Babel wordt al in Genesis genoemd, zoals ik zei. Vervolgens ageren de oud-testamentische profeten ertegen en profeteren haar ondergang. En tenslotte wordt in Openbaring de val van Babylon in uitvoerig en in felle kleuren beschreven. We zien dat in de volgende dia's, dat zijn de teksten uit Openbaring 18. Het blijkt daarin te gaan om een rijk waar eigenlijk alles draait om koopmanschap, om geld. Het is een rijk van de mammon. De grote stad Babylon is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten, een schuilplaats van alle onreine en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht haar hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoreerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht haar wilderigheid, het rijk van de mammon. Ook voor ons als christenen dreigt het gevaar ons te laten assimileren in dit rijk van de mammon, ons te laten meesleuren door aardse bezittingen, geld en goederen. Het kan met ons zijn Zoals het was met sommige Israëlieten die op de duur aardig konden wennen in het land van hun vreemdelingschap. We zien het bij de terugkeer uit Babel onder Ezra en Nehemia. Slechts een handjevol Joden wil terug naar huis, want men was volledig opgegaan in de Babylonische maatschappij. Had daar een bestaan en zekerheden opgebouwd, en waarom zou je die zomaar prijsgeven? Hoe gemakkelijk is het ook voor ons in deze tijd niet te vervallen in wat Gijsbert van der Brink vorig jaar juli in een column in het Nederlands Dagblad aanduidde als het pluspakket christendom. Een beeld uit de wereld van de ziektekostenverzekering. Hij maakte daar enkele zeer treffende opmerkingen die ik graag in dit verband wil aanhalen. Het pluspakket christendom, dubbele punt. Als christen heb je zo ongeveer alles wat anderen ook hebben. En als je het niet hebt, streef je er wel naar. Plus dan gelukkig nog een paar dingen meer, zoals de vergeving van je zonden en uitzicht op het eeuwige leven. Het is dus prettig om te geloven, omdat je op die manier aanvullend verzekerd bent. Je deelt niet alleen in het basispakket van de gemiddelde Nederlander met de DVD-speler, het Centerparks tussendoortje, etc. Maar je hebt daarnaast de voordelen van het geloof. De premie van een min of meer regelmatige kerkgang valt daar wel voor op te brengen. Al kun je je op den duur natuurlijk afvragen of zo'n premie eigenlijk wel nodig is. Dat het geloof een breuk betekent met je omgeving en je eigen verleden, dat het niet iets extra's is, het slagroomtoefje op het gebakje van het leven, maar een wezenlijk andere levensoriëntatie. Dat het hartstocht meebrengt en offerbereidheid en kruis. En dat alles niet omdat het moet, maar vanuit de liefde van je hart. Dat besef is enorm aan slijtage onderhevig, aldus van de Brink. Wee de christen die geroepen zijn uit de stad Verderf, zoals John Bunyan het beschrijft in zijn Christenreis naar de Eeuwigheid. Wee die christen die onderweg naar het vaderhuis gekluisterd raakt aan het aardse bestaan. Hij dreigt net als die vijf maagden in de gelijkenis die geen olie voor haar lampen hadden meegebracht, om voor een gesloten deur uit te komen. Want het gaat hier in Psalm 137 niet slechts om een klaaglied, maar in zekere zin ook om een pelgrimslied. Een pelgrim is iemand die op reis is en dus tijdelijk ergens verkeert waar hij ten diepste niet thuis hoort. Zo was het met de Joden in Babel. Ze hoorden daar niet thuis en ze voelden zich er ook niet thuis. Zo is het met ons. This world is not my own, zingt een oude gospelsong. Van Augustinus, de kerkvader en beroemde theoloog uit de 4e eeuw, is de bekende uitspraak: onrustig is ons hart tot het rust vindt in u, Heere. Een mens zal innerlijk onrustig zijn als hij probeert zijn rust buiten God om te zoeken. Iets blijft je voortdrijven totdat je die rust gevonden hebt. In de tijd van Augustinus was het gebruikelijk om heel allegoriserend met de Bijbel om te gaan. De oud-testamentische gebeurtenissen werden gauw vergeestelijkt en er werd zo een lering uitgetrokken voor de christenen vandaag. Wij zouden veel van die vergeestelijkingen niet zomaar meer overnemen. Maar wat Augustinus zei over Psalm 137 moet ons toch wel ter harte gaan. Augustinus illustreerde zijn uitspraak over dat onrustige hart aan de hand van het beeld dat in Psalm 137 geschetst wordt. Daar, aan de rivieren van Babel, toonden de Joden hun verdriet over Jeruzalem. Augustinus zei: wij staan er in deze wereld net zo voor als Israëlieten destijds in Babel, namelijk in een samenleving waar we innerlijk geen deel aan hebben. We kunnen er ons niet thuis voelen, we kunnen er geen echte innerlijke vrede vinden. Wee ons echter wanneer we ons hier wel thuis voelen, misschien wel helemaal in onze cultuur opgaan. Dan komen we gevaarlijk dichtbij diegenen die in Jacobus 5 als de rijken worden aangeduid. Welaan dan gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Heere Sebaoot. Gij hebt op aarde wilderig geleefd en u te goed gedaan, gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd. Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord. Er is geen verweer tegen u. Zij, die rijken, of moeten we ook zeggen wij, hebben hun zinnen helemaal gezet op materiële welvaart, op bezit, op bijblijven met de laatste mode, de nieuwste technische snufjes. Augustinus nam de vrijheid de beeldspraak van deze psalm nog verder door te trekken. Wie zich vergaapt aan die stromen van Babel en als het ware niet aan de oevers blijft zitten, maar zich in het water stort, zal merken dat hij wordt meegestuurd. Zo iemand raakt echter zijn vrede kwijt. Hij wordt slaaf van de levensjacht, de jacht naar alsmaar meer, alsmaar beter. Zo iemand heeft alleen nog maar oog voor zijn eigen welzijn en geluk en verliest het zicht op de noden van de armen. Zo iemand buit gewetenloos de armen uit en heeft niet door dat hij alleen maar tijdelijke schatten vergadert. Hij merkt niet eens dat zijn goud en zilver roestig worden, maar merkt evenmin de noodkreten van de armen die zwaar onder zijn uitbuiting te lijden hebben. Zo vergaat het de mensen die zich thuis voelen in Babel. Augustinus interpreteerde de rivieren van Babel als alle dingen die hier op aarde door mensen bemind worden en uiteindelijk toch verdwijnen. Zodra je je vastklemt in materiële welvaart, word je er als in een stroom in meegevoerd. Dat gevaar bestaat voortdurend. Maar moeten we ons dan maar terugtrekken uit de maatschappij? Moeten we in plaats daarvan huilend aan de oevers van die stromen zitten zoals de Joodse ballingen? Het Nieuwe Testament gaat op dat vraagstuk in. Op grond van de gegevens die we daarin vinden, lijkt een wereldmijding niet de juiste houding. We zijn immers, zoals Jezus zegt, zie Johannes 17, we zijn immers niet van deze wereld, maar wel in deze wereld. Hoe creëer je dan die distantie, die afstand in je leven? Dat je hier uiteindelijk niet thuis voelt en dat het koninkrijk van God je thuis is, zonder je uit deze maatschappij terug te trekken. In het Duits zou je dat een houding van innerweltliche ascese noemen. Je staat midden in de wereld, maar in de wereld gedraag je als het ware als een asceet, als iemand die zich onthoudt van weelde en welvaart. Hoe gaan wij dan wel met geld en bezittingen om? Billy Graham zei eens: vertel mij hoe jij over geld denkt en ik zal jou vertellen hoe je over God denkt. Hoe behoren we in deze maatschappij te staan? Het antwoord daarop is het kruis van Christus. het kruis van Christus. In het kruis van Jezus Christus is ons de mogelijkheid geboden om in persoonlijke betrokkenheid op Christus niet in een restloze, volledige verslaving gevangen te blijven. Op ons leven rust geen doem om daarin te blijven hangen. We hoeven niet noodgedwongen in die stromen van Babel meegesleurd te worden, of treurend aan de oever te zitten van deze maatschappij, om toe te kijken hoe slecht het allemaal gaat. Christus heeft in het kruis de basis gelegd om in zijn kracht die verslaving te doorbreken. Kijk maar naar Romeinen 6. Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. En Galaten 5, vers 24. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Ik heb niet zonder opzet in het begin ook dat gedeelte uit 1 Korinthe hoofdstuk 7 gelezen. Dit gedeelte staat in het kader van de tijdelijkheid van het leven hier op aarde. Het duurt niet lang meer voor de Heer terugkomt, dus laat dat ook blijken in je levensstijl, zegt Paulus. Als je de gelezen versen leest in hun verband, dan zie je dat het in dat hoofdstuk gaat over getrouwd of niet getrouwd zijn. De aangehaalde versen maken deel uit van een pleidooi van Paulus om omwille van het koninkrijk Gods ongehuwd te blijven. In deze versen plaatst hij die oproep in een breder perspectief. Het komt neer op: hecht je niet te veel aan dit leven op aarde. De tijd is namelijk kort, zegt Paulus. De wederkomst van Christus laat niet lang meer op zich wachten. De wederkomst en ook de verwachting van de wederkomst moet onze levenshouding bepalen. Paulus' conclusie is niet: ga niet met geld om of heb geen bezit. Hij zegt in 1 Korinthe 7, ik lees nog een keer dat vers: als je de wereld gebruikt, gebruik hem niet ten einde toe. Doe het in een stijl alsof je haar niet in bezit had. Ga met je huwelijk om alsof je niet getrouwd was. Ga er niet in op. Relativeer het feit dat je bezittingen hebt. Als je bezit ten einde toe, raak je eraan verslaafd, kom je er niet meer onderuit. Als getrouwd zijn het hoogste doel van je leven is, krijgt je huwelijk niet de diepte die het hebben kan. Bezit als niet bezittende, want het schema van deze wereld gaat voorbij. Dat heeft te maken met onze persoonlijke levensstijl. Er zijn dingen die we mogen gebruiken in het leven, zoals bezit, macht, seksualiteit. We kunnen niet zonder die dingen leven, maar als het zo belangrijk voor ons wordt dat het de zin van ons leven gaat bepalen, trekt het ons leven stuk. Dan is de relativiteit eruit. Of dat wel of niet gebeurt, heeft te maken met de plaats die de relatie van Christus in je leven inneemt. Het geheim van zo'n levenshouding ligt immers juist in het feit dat je diepste houvast in het leven ligt in het koninkrijk van God. Je diepste houvast in het leven ligt in het koninkrijk van God. En dat betekent voor onze levensstijl dat we niet toegeven aan de alsmaar toenemende zucht naar welvaart, naar meer consumptie. Deze zucht maakt onze wereld kapot. Uit het VN-rapport in zaken klimaatverandering blijkt dat het Noorden de consumptie moet terugdringen tot een tiende deel van de consumptie op dit moment. Van de gisten wordt een houding van rentmeesterschap gevraagd. En dat houdt medeverantwoordelijkheid voor de schepping in. Ons bezit wordt minder belangrijk voor ons en we zullen eerder geneigd zijn om tijd en geld met anderen te delen, ook met de verre naaste in deze wereld. Zolang we gevangen zitten in de jacht naar meer, is de zucht in de zucht naar steeds grotere welvaart, zijn we in feite niet in staat om te delen met de armen. Want er bestaat wel degelijk een verband tussen onze welvaart hier en de armoede in de derde wereld. Ik zei dus, in de zucht naar die grotere welvaart zijn we hier niet in staat om met de armen te delen. We hebben geen oog voor hen. We zien hen niet eens staan. Maar als ons eigen bezit relatiever wordt, gaan onze ogen open voor de noden om ons heen. Ver weg en dichtbij. Jezus die zei het zo. In Handelingen 20 vers 35 wordt die uitspraak van hem aangehaald. Die overigens niet in de evangelie staat. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. De mens komt meer tot zijn bestemming in geven dan in ontvangen. Kun je wel echt leven in een verhouding van liefde en vriendschap zonder dat het geven centraal staat? Je kunt niet van compleet mens zijn spreken wanneer je leven niet staat in het teken van het geven. Zonder dat raak je op drift. Word je een machine en niet een levend mens die tot zijn bestemming komt. En word je meegesleurd met de stromen van Babel. Een gevende houding leidt tot een doorzichtig leven. Een open leven, open voor onszelf en voor anderen. En voor de noden van de naaste. Dan gaan we beseffen dat we best met wat minder toe kunnen omwille van onze broeders en zusters die bijna niets hebben. Ten slotte wil ik nog enkele woorden wijden aan dat laatste punt, het heimwee en het verlangen naar Jeruzalem. Zojuist had ik het beeld geschetst van de mens die zich laat meesleuren door de wateren, de cultuur van Babel. Augustinus stelt tegenover het beeld van de mens die zich zo in Babel thuis voelt, het Nieuw Testamentische beeld. Als christen behoor je niet op te gaan in dat Babel, maar moet je zoeken de stad die fundamenten heeft met Abraham, zoals dat verwoord wordt in Hebreeën 11 vers 10. Wij hebben, Abraham zocht de stad die fundamenten heeft. En even verderop zegt de Hebreeëns briefschrijver, wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Wij realiseren ons vaak te weinig dat wij als gelovigen in een geseculariseerde post-christelijke maatschappij in feite in ballingschap leven. Laten we ons er dan ook in oefenen onze zinnen te zetten op de toekomende stad waar de Hebreeënbrief van spreekt. Of zoals Paulus het zegt in Colossense 3, laten wij bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Immers roest en mot verteren onze aardse schatten, zoals Jezus zegt in de bergreden. Nog even terugkerend tot onze psalm. Als wij Sion gedachten. Sion, dat is Jeruzalem. Leven wij vanuit het gedenken aan Sion, het Jeruzalem dat boven is. En ook Jeruzalem dat voor ons is. Namelijk de stad die van de hemel nederdaalt, zo mooi beschreven in Openbaringen hoofdstuk 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Als wij Sion gedachten. Het spreekt ook van verlangen naar de hemel, waar de tranen van onze ogen worden afgewist. Wie kan zich als kind Gods nu thuis voelen in een wereld als de onze, waar de tranen van de verdrukten zijn? Wie zou niet wenen bij zoveel onrecht en ellende? Zoveel met HIV besmette aidswezen in Afrika. Zoveel vluchtelingen in een uitzichtloze situatie. Over die 24.000 mensen die iedere dag sterven als gevolg van honger en ondervoeding. Dat zijn er 8,8 miljoen per jaar. Laat het heel persoonlijk worden, indien ik u vergeet, o Jeruzalem. U mag zich die stad herinneren als de stad waar Jezus Christus heeft rondgewandeld. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten, zong Jezus met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. Om daar het paasfeest te vieren. Daar in Jeruzalem heeft voor alle diepgevallen zondaars een kruis gestaan. Zo lief had hij, Jezus, de zondaars dat hij voor hen stierf. Een ondoorgrondelijk wonder en een onuitputtelijke helfontein. Hij voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Er is een lied dat zegt: Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Eén blik op deze zaligmaker zal ons hart tevreden geven die alle verstand te boven gaat. Als Jezus met zijn grote liefde uw hart tot op de bodem vult, wordt uw heimwee naar God ten volle vervuld. Onrustig is ons hart tot het rust vindt in u, Heere. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte, zou ik aan u niet gedenken, zou ik Jeruzalem niet verheffen boven het hoogste mijner blijdschap. Of zo Psalm 17, het verwoord: verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwig. Amen. Ik zou het wel gepast vinden als we lied 474 nog zouden zingen. Maar dat kan ook nadat Smiel het heeft overgenomen met raad.